Het tekstwoord voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, en daarvan het 13e vers. Johannes 20, vers 13, daar spreekt het woord des Heeren aldus, en die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem: omdat zij mijn Heeren weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Tot zover. Overdenken wij deze morgen iets van de liefde, van het onverstand en van het ongeloof dat wij aantreffen bij Maria Magdalena. Het is toch wel een eeuwige denkwaardige dag geweest, de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Want de Vader heeft daarin getuigenis gegeven dat het werk volbracht is. Dat hij een volkomen genoegdoening heeft genomen in het werk van zijn geliefde Zoon. Immers, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, zegt de apostel. Het is een krachtig bewijs van de volkomen offerande van de Heer Jezus Christus. En dat de hitte van Gods gramschap geblust is. Want de Vader heeft zijn heilig kind Jezus opgewekt. En met en in hem is nu de kerk al zijn kinderen, die in Adam de dood gestorven zijn, in Adam in het graf besloten lagen, ze zijn met hem opgewekt en met hem medegezet in de hemel. Dat is het heilsfeit. Het heilsfeit. Uw leven is met Christus verborgen bij God. En uw wandel is in de hemelen, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. Intussen, geliefde, moet gij niet zeggen: hoe kan het dan alles zo wonderlijk gesteld zijn op deze opstandingsmorgen, waarvan ons is voorgelezen? Hoe kan het alles zo bedekt zijn en in nevelen gehuld? Hoe kan het toch zijn dat ze niet gezongen hebben met elkander? Gelooft zij God met de diepst ontzag. Dag aan dag draagt hij onze last. Waarom zijn ze niet uitgegaan naar het graf om te zien dat het leeg is? Omdat hij sprak: en ten derde dagen zal ik wederom opstaan van de doden. Dat had de Heer meer dan eens gezegd. Ja, dat is allemaal zo. Als wij dat allemaal lezen, dan zeg je: hoe is dat toch mogelijk? Maar als ik nu aan u vraag: hebt u nu vanmorgen die God geprezen, hem geëerd en hebt geroepen: de Heere is waarlijk opgestaan? Hebt u troost uit zijn opstanding uit de doden? Ja, nou, je kunt zeggen: je weet dat paas is, je kan blij of minder blij zijn dat je weer naar de kerk mag gaan. Misschien is er iemand die zegt, ja, maar ik voel me maar onbekeerd. Maar vraag het dan aan degene die de Heere vrezen, hebt u vanmorgen zijn naam geprezen. Niet in het naderen tot hem met onze lippen, maar in die innerlijke blijdschap en verwondering. Gij hebt de dood overwonnen. Uw heilige heeft geen verderving gezien. Gij hebt de steen van het graf afgewenteld, Heere God. En gij hebt ook mijn steen afgewenteld. En gij zult alle stenen eeuwig afwentelen van het graf van uw kerk. Die gij hebt uitverkoren en lief gehad met een eeuwige liefde. Nou ja, ik sluit dat niet uit dat het zo geweest is. Maar het kon toch wel eens zijn dat we met elkaar nog verwonderd zouden zijn als we de armelijke getuigenissen zouden horen van deze en gene. En dat we gedacht hebben met het zingen van de psalmen Davids, God des levens, wanneer zal ik naderen en uw naam verhogen in uw huis. Wij kunnen geen Pasen maken. En geen Goede Vrijdag. En geen Hemelvaart. Dat maakt God. Dat heeft hij ook gemaakt. Hier in die hof. In de nabijheid van de hoofdschedelplaats. Hij heeft Pasen. Maar hij doet het ook nog. Hij troost nog met dat heilsfeit. En hij richt het geloof daarheen, als ziende de onzienlijke, schreeuwt het tegen alles in. Gods goedheid zal de druk eens verwisselen in geluk. En ik wilde deze diensten daarbij stilstaan, hoe goed de Heer is. Hoe groot en hoe dwaas wij zijn. En dat er geen reden overblijft om ons op de borst te slaan. Maar alleen verwondering vanwege zulk een herder. Die direct notitie neemt van zijn schapen. Om ze te helpen en om ze te brengen in het rechte spoor. Maria, ze zijn al vroeg op pad gegaan. We gaan nu niet de evangelieën vergelijken met elkaar. We nemen deze geschiedenis uit. Petrus en Johannes, die zijn weer terug. Maria is gebleven. Ze staat bij het graf. Ze is weer teruggekomen. Ze kon het in de stad niet uithouden. Ze is achter Petrus en Johannes aangekomen, weer terug. Maar Petrus en Johannes, die zijn nu weer terug. En Maria blijft over. Maria Magdalena. Dat is niet Maria, de zuster van Lazarus. En er is ook geen reden om aan te nemen dat het die Maria is waarvan in Lucas 7 sprake is. De zondares in het huis van de fariseer. Het is die Maria uit welke de Heere 7 duivelen heeft uitgeworpen, enkele jaren hiervoor. Toen hij rondging, goeddoende, 7 duivelen. Er staat geen nadere omschrijving bij wat dat precies geweest is. Misschien hebben wij er ook wel 700. Wij denken, die vrouw zal wel krankzinnig geweest zijn, of die vrouw die zal wel dit geweest zijn. Dat hoeft helemaal niet. De Heere weet ervan. Ieder hart kent zijn eigen bittere smart. Het is trouwens nog een volheidsgetal ook, misschien wil het wel zeggen. Ze was geheel geïmponeerd, in beslag genomen en werd geheel geleefd door de duivel. Dat hoeft niet per se te betekenen dat Maria een hoer geweest zou zijn. Bestaat er niet. Want de duivel heeft zo'n hoeveelheid, of er zijn zo'n hoeveelheid, grote, ontelbare hoeveelheden duivelen. Ze hebben alle hun eigen geaardheid, hun eigen werking. Stomme duivelen, onreine geesten, allerlei geesten. En die hebben ook Maria uitgekozen om in haar te wonen. Zoals ze de mensen uitgekozen hebben om ze te verderven. En het komt bij de een nog sterker uit dan bij de ander. Maar in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus Christus op de aarde kun je merken dat de duivelen alles op alles zetten om zijn rijk te vernietigen. In bepaalde tijden doet de hellemacht een extra bijzondere aanval en invasie, houdt hij op deze wereld en in de kerk. Dan zet hij alles op alles. Dat is ook nu zo. Hoe langer hoe meer komt die macht van die Satan onder Gods toelating. De Heer heeft hem overwonnen. Maar je leest dat die dodelijke wond van dat beest genezen werd. En alle volken verwonderden zich. Het lijkt wel of de duivel vlees en bloed aanneemt. De laatste nabootsing van Gods werk. Want het woord is vlees geworden. En de Satan probeert het ook. Maria. Och, ze heeft nooit zichzelf ervan kunnen verlossen. Nooit. Ze had geen macht. Zoals wij ook geen macht hebben. Wij denken dat wel. Dat we iets laten kunnen en dat we één knoop kunnen ontwarren. Maar het is niet zo, we zien onszelf niet. Zodra we Gods woord geloven, gaan we ook bekennen. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Wij kunnen het niet. Daarbij komt nog. We zijn ook in ons element, sinds we God verlaten hebben, is de zonde, het terrein van de Satan, is ons element geworden. We kunnen het er wel uithouden. Wat is het groot? Er staan niet veel bijzonderheden in over de gebeurtenissen betreffende Maria van Magdala. Een plaatsje aan de westerzijde van het meer van Genezeret. Staat niet veel bijzonderheden. Maar het hoeft niet. Je kunt er wel uit leren. Wat een groot wonder. Jezus, de zaligmaker, is gekomen. En die zaligmaker heeft zich tot haar gewend. En die zaligmaker heeft haar bevrijd van de duivelen. En ze is aan hem verbonden geworden met banden van liefde. En jarenlang heeft ze bij de Heer Jezus geweest. Want zij behoorde tot die vrouwen die hem dienden. Die met banden van liefde verbonden waren. Dat is ook te verstaan. Dat is toch te verstaan. Hij was haar behouder, haar zondevernieler, haar verlosser, haar koning, haar profeet die haar onderwees in de wil Gods. Daarom, wie veel vergeven is, heeft veel lief. Zij heeft lief met een sterke liefde. Misschien zitten er ongelukkigen die onder het horen lezen van dit schriftgedeelte gedacht hebben, wat ben ik arm. Ik heb vanmorgen niet staan te huilen. Te huilen. En ik heb ook niet geroepen, mijn Heere, Waar zijt gij? Doe uw aangezicht lichten over uw dienstmaagd of over uw dienstknecht. Dat je helemaal dat niet had. En dat u zich nog veel hopelozer meent te zijn dan deze Maria. Maar wees toch stil. Luister naar het woord Gods. Want hij komt om te genezen. Hij komt om te redden. Hij komt om te vervullen. En om het geloof te doen herleven. De hoop naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Dat doet hij. Ja. En nu? Daar staat Maria. Ze heeft alles meegemaakt. Het is afgelopen met Jezus. Met die allerliefste zaligmaker. Het is afgelopen. Hij is gekruisigd. En hij is gestorven en hij is begraven. Haastig. Vandaar dat ze al zo vroeg op pad was. Om het graf te bezien. Daar willen ze gaan kijken. Ja, dat is ook onverstandig. Ze willen gaan kijken of dat hij er nog ligt om zich aan deze dode Jezus nog te verlustigen. Om tranen te schreien over zijn dode hoofd, dat hij nu nooit meer spreken zal. Hier zie je nou liefde en onverstand. Zie je door en ongeloof door elkaar heen worstelen. Ja, zo is het vaak in het leven. Wij zijn wel van die rechtlijnige denkers soms, weet je wel. Dan weten we dat precies zo te zeggen. Dit of dat. Maar in de praktijk van het leven zit het alles vaak zo doorheen gestrengeld. Dat je hebt ogen nodig om te zien en een herder die de zaken uiteenrafelt. En die zegt, ik zal u leiden. Ik zal naar mijn schapen vragen. Daar staat ze dan te huilen. Te wenen. Bittere tranen weent ze. Terwijl ze zou behoren te lachen. Met Sarah, de Heere heeft mij lachen gemaakt. Want deze Jezus was dood, maar hij is weder levend geworden. Zo toch? Zo behoorde het toch te zijn? Ja, want ik moet het nogmaals beklemtonen. Hij had hun alles voorzegd. En later lezen wij, en hij verweet hun hunne ongelovigheid en hardigheid des harten. Hij had het hun voorzegd, ook aan Maria. Ook aan Maria had hij het gezegd. Daarom, die tranen die zij hier schrijft, oh, je zou haast zeggen, daar moeten de engelen om gaan huilen. De engelen. Als ze zoveel onverstand zien. En zoveel duisternis. Wat nou de reden tot blijdschap is. En tot grote verheuging. Stel voor dat hij er nog wel gelegen had. Dat Jezus er nog geweest was in het graf. Wat dan? Dan was er reden om te wenen. Om altijd te wenen. Dan was het alles verloren. Dan was het uitzichtloos. Dan was er geen hoop en geen redding meer mogelijk. Maar nu. Wenen bukt ze in het graf dat haar toch trekt. Al weet ze dat het leeg is. Of weet ze? Hoe weet ze dat? Ze heeft gezien dat de steen weggenomen was. En ze heeft zonder meer aangenomen dat dat niet anders kon betekenen dan dat mensen hem hebben weggehaald, gestolen. Misschien denkt ze aan de vijanden. Alles gaat door haar heen. Maar ze denkt niet aan God. Aan hem die sprak, ik leef en gij zult leven. Ja, ik hou niet van hem als een schoolmeester. Op zo'n manier dan is precies te zeggen, daar is nou Maria fout en daarin is ze nu. Nee. Ik noem u het, maar ik noem u het zo dat u nog een trapje lager zou staan dan Maria. Want ik vraag u, heeft God tegen u niet gesproken? Heeft God zich in uw leven onbeduigd gelaten? Of hebt gij zijn dierbaar getuigenis mogen horen van uw kindse dagen af? Dat hij gezegd heeft, kom bij mij van de Libanon af, mijn zuster, mijn bruid. Dat hij gezegd heeft, bij mij is duurachtig goed, ik doe mijn liefhebbers beërven wat bestendig is. Dat hij gezegd heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dat hij gezegd heeft, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Dat hij gezegd heeft, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dat hij gezegd heeft, mijn volk, waarom zegt gij, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het van de beginnen niet gehoord, dat de schepper van de einde der aarde nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding aan zijn verstand, hij geeft de moede kracht. En vermenigvuldigt sterkte dien die geen sterkte hebben. Heeft hij het niet gezegd? En gij? Zijt gij zoveel beter, wijzer, verstandiger dan Maria? Of moet gij bekennen voor de Heere, Heer, het is met mij nog veel erger. Nog veel erger. Ik ben een vergeter van uw woord. En dan weet ik wel, u kunt zeggen, alles is in de handen van de Heere. Je kunt zeggen, we kunnen geen 5 minuten ongelovig of gelovig zijn. Buiten de Heere, dat weet ik allemaal wel. Maar ik weet ook dat dat volk toch als schuldige zondaren met het schaamrood op hun aangezichten zullen bekennen. Hoe dwaas ze zijn, hoe traag van hart om te geloven, wat de Heere gesproken heeft. En daarom nog eens, hoe is het dan met u? U, die dacht, die domme onverstandige vrouw, die blinde Maria, hoe kan ze zo dom wezen? De Heer heeft het allemaal al tegen haar gezegd, en tegen de discipelen. O, dat is nog erger haast, zou je zeggen, man als Petrus. Ja, maar onderzoek uzelf, of beproeft u of gij in het geloof zijt. Heden, wat gelooft gij van hem, die aan de rechterhand van de goddelijke Vader gezeten is, zijn arme kerk ten goede. Zie je. Ja, dat weet ik wel. Je hoort van die schoon klinkende woorden. We danken u, Vader, voor dit, voor dat, voor nog wat. We zien al een soort nieuw rijk op de aarde aanbreken. Als je er goed naar luistert, komt de armoede en de ellende en de uitzichtloosheid je tegen. Men praat eroverheen. En het ergste is, dat ook dan nog gemist wordt wat je hier vindt. Liefde, zij weten. Ja. Want tussen alle onverstand, alle traagheid van hart om te geloven, terwijl ze daar bukte, zou ze niets liever doen dan die Heer Jezus Christus, al is hij dood, bedanken voor alles. Bedanken dat hij zo goed geweest is voor haar. Wat is liefde toch een wonderlijke zaak. Wij hebben het niet, maar het vloeit uit hem en het keert tot hem terug. Maar Maria, het woord zegt, vervloekt is een hiegelijk die vlees tot zijn arm stelt. Stel je nu geen vlees tot je arm. Door liefde blijken te willen geven en liefde woorden te spreken tot een lijk. Ja. Hoeveel malen houd ik de Heer Jezus voor een lijk? Hoeveel malen doe ik alsof hij dood is? Alsof hij er niet meer is? Hoeveel malen ga ik of u over de wereld? In allerlei zorg, in allerlei kommer, in allerlei overleggingen van binnen. En Jezus leeft. Jezus leeft. Hij is er. Wat troost het mij. O, we zijn zulke grote zwervers, ongelukken, dwaze schepselen. Weet ge dat ook? Gelooft ge dat ook? Want de Heer Jezus schreef eenmaal aan een gemeente: gij weet niet dat gij zijt arm, jammerlijk, blind en naakt, gemeend rijk en verrijkt te zijn. Natuurlijk. Dan kun je makkelijk zeggen, Maria had dit moeten doen. Maria had dat moeten doen. En wat zijn wij dan bevoorrecht als we naar Maria kijken? Maar, heb je ook wel eens, al was er nog zoveel onverstand, ben je ook wel eens overvallen door de leegte en door de droefenis, dat het net was alsof Jezus er niet meer is. En dat je moet zeggen, ik heb u aanschouwd door het geloof in het heiligdom van uw woord met vrolijk ogen. Ja, want de verkondiging van het evangelie is als een openbaring als onze oren geopend worden. Hoe zag ik uw alvermogen, hoe blonk uw trouw alom. En nu? En gisteren? Maar ben je dan ook wel eens overvallen door dat verdriet? Dat kunnen we ook niet maken. Die knagende worm. Ach, dat ik hem mocht prijzen. Dat ik door het geloof een helder gezicht mocht hebben op hem, de Heer Jezus. Dat mijn hart brandende mocht zijn van wat hij gezegd heeft. Want, ja, daar zullen we, zo de Heer wil, nog later van horen. De Heer Jezus zegt niet dat het er slechter op worden zal voor zijn kerk, maar beter. Als hij aan de rechterhand des Vaders zijn zal, dan zal hij zijn geest uitstorten op alle vlees. En zij weende en zij bukte in het graf. Daar zie je nou zo sterk in getekend de mens. Ook de kerk, juist de kerk. Niet om trots op te wezen, nogmaals, dat bedoel ik niet. Hoeveel malen bukt gij in het graf? Dat kan een heel verschillend graf zijn. De een die komt in de kerk en of hij herinnert zich een bepaalde omstandigheid dat hij zegt, wat is mijn hart verblijd geweest? En hij probeert het zich voor te stellen, maar het lijkt net een graf waar hij in kijkt. Hij ziet Jezus er niet meer. Het is alsof de dood heerst. Ach, hij is niet in het graf. De Heer heeft gezegd en onze vader hebben beleden dat we de zaligheid buiten ons in een ander zullen zoeken en vinden. En wij kijken in ons graf en we schrikken ons een ongeluk. Want we zeggen, wat een toestand. Waar is Jezus nu? En wij beseffen niet, hij woont niet in tempelen met handen gemaakt. Maar hij woont door het geloof in de harten. Door het geloof. En al wat daar buiten is. Wat ik ook voel, wat ik ook tast, het verlaat mij toch. Ik kan er geen houvast in vinden. Zie je zo bukken zij in het graf, terwijl de tranen neervallen. En daar ziet ze twee engelen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten. Rustig zitten ze erbij. Triomfantelijk, net alsof ze zeggen willen, het is alles klaar. De doeken zijn netjes opgerold, alles op zijn plaats door engelenhand. De steen is weg, de zaligmaker is uitgegaan, als een held om zijn pad te lopen. Zo zitten ze daar. En Maria is zo in beslag genomen. Zo geheel en al bezet. Dat ze schrikt zelfs niet. Ze schrikt zelfs niet. Ze zegt ook niet. O engelen. Kunnen jullie mij vertellen? Jullie zullen er toch wel meer van weten. Ze denkt ook niet. Ja, maar waar engelen zijn. Daar zullen toch geen dieven doorgraven om de zaligmaker te stelen. Ja, ik noem enkele dingen om u te wijzen op het wonderlijke. Dat je zegt, oh, als die trouwe herder niet naar zijn schapen omkeek, dan kwamen ze er nooit uit. Ze kwamen nooit in het effe spoor van zijn gerechtigheden. Nooit kwamen ze daar. Want het is zo verschrikkelijk verward dat een mens die een groot verstand zou hebben, die zou zeggen, mens, mens, ben je wel helemaal goed? Zie je niet dat daar engelen zitten? Nou, wat dan? Denk je dat die daar zomaar zitten? Denk je dat die engelen de Heere onder hun handen weg zouden laten stelen door mensen? Ganselijk nooit. Zie u beef. Des Heere engel vormt een onverwinbare legerkracht om zijn kinderen. De mensen zeggen, als er een gek op de knop drukt, dan gaan we allemaal. Wat gelooft gij daarvan? Dat er een leger engelen is, machtige geesten, die in één ogenblik de hele zaak aan banden kunnen leggen en om kunnen keren. Ja, zeg je, wij zien niks. Het woord zegt het ons, Maria zag het. En het maakte ook nog geen indruk op haar. Zo in beslag genomen door het ledige graf. dat de hemelboodschappers die daar zijn, nee, die kunnen haar banden niet verbreken en de sluier niet voor haar ogen de vloers wegnemen. Dat is erg, ja, maar het is ook erg met ons. Het is ook erg met ons. Het is niet tot onze eer, maar we moeten het tot Gods eer zeggen dat de Heer zo goed en groot is. Dat hij zijn kinderen in zijn armen neemt en dat hij ze voert. Dat hij zegt, eet, drink. Drink maar een slokje. Dat hij dat zo doet. Want anders staan we voor een tafel met eten en dan denken we nog dat het vergif is. Ja. Of we horen het eeuwig onbedriegelijke woord des Heren. En we denken nog, wat heb ik eraan? Maar nou die liefde. Die uitgestorte liefde Gods in het hart. Laat dan het geloof helemaal uit het gezicht zijn. Laat dan de liefde doortrokken zijn met allerlei onverstand, ongeloof. Laat het zo zijn. Wie zou er dichter bij het koninkrijk zijn en bij de zaligheid? Zij die weent van smart in alle onverstand om Jezus dan de fariseer of de fariseer die zich in de handen wrijft en denkt we hebben de zaak gewonnen of die geld uittelt aan de soldaten om de leugen te verspreiden dat zijn discipelen hem gestolen hebben. Zie je? Zie, dan trekt het hart van de kerk toch naar Maria heen en zegt, ja, wij zijn veel ongelukkiger, veel dwazer, maar daarin kunnen we je volgen, Maria. Niet alleen in het onverstand en het ongeloof, maar ook daarin. O God, is dan alles voorbij? Is er geen teken meer van uw gunst? Ja, ledige graf. Jezus. Liefde. Je hebt mensen die willen altijd graag een heleboel kenmerken horen. En ik ben er altijd een beetje bang van. De een zegt, ja, ik heb ook wel eens gehuild. En de andere zegt, nou, toen ik zo oud was, toen heb ik wel eens... Ja, toen ben ik zo en een derde heb weer wat anders. Allerlei wonderlijke geschiedenissen. Maar dit zou ik toch wel mogen noemen. Dit weet ik, dat waar Gods geest het woord gaat heiligen, daar komt iets van liefde. Niet die menselijke lievigheid waarbij we elkaar over de hoofd strelen en zeggen, hou maar moed, je kan nog wel eens een keertje bekeerd worden. Dat zijn allemaal ophouders op de weg. Nee. Nee, die lievigheid niet. Dan zegt het woord ons, wij gaan niet, wij zijn verloren. Laten we onze hele godsdienst maar gerust in de prullenbak gooien. Het heeft helemaal niks meer te maken, te betekenen. Het is allemaal bedrog. Maar één ding heeft ter waarde. Wat doet die enige dierbare herder? Ja, Maria had er niet om gevraagd, hoor, toen ze met 7 duivelen liep. Of dat de Heere nog eens wat doen wou. Maar de Heere heeft het gedaan uit vrije goedheid. Dus niet die lievigheid, maar die liefde, die verborgen hang. Want als je één keer iets van Gods liefde hebt mogen ervaren, dan weet je ook dat je zeggen moet dat je het meestal mist. En dat geeft toch ook een ongelukkig gevoel. Ik weet, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar wat is het groot als onze harten mogen verbroken zijn. Vanwege die dierbare persoon des middelaars. Dat hij nou zo vernederd is tot in de afschuwelijkste dood en nood. En dat het geloof zich daar uitstrekt. Dat hun ogen hem zien mogen door het geloof en geen vreemde.
dat hij voor de ogen geschilderd is. Dan zal het ware hun armen desgeloofs uitstrekken om hem te mogen omhelzen. En om te zeggen, mijn Goël, mijn zondevernieler. Mijn allerbeminnelijkste zaligmaker. U bent alleen de koning. U leeft tot in eeuwigheid. Ja, want dan is niet punt 1. Is nou bij mij echt? Ben ik nou bekeerd? Ben ik nou op goede gronden? Oh nee, dat valt helemaal weg, mensen. Het valt helemaal weg. Daar is alleen. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is soms gauw weer weg, ja. Dat weet ik wel. Dat heeft de mens. Maar liefde. Zij weende. Het is erg hoor dat ze die engelen bijna negeert, zou je zeggen. Het is erg. Het is allemaal even erg. Even somber, zou je zeggen, op die paasmorgen. Maar er is in die druiven toch nog most. En de Heere zegt, verderf ze niet. Het is mijn kind. Het is mijn dienstmaagd. Ik slaak de hare banden. Het komt wel in orde. Ik kom weder tot u. En die engelen die zeiden, vrouw, wat weent gij? Dat komt tot u ook, dat woord, en tot mij vanmorgen. Man, vrouw, jongeling, jonge dochter, waarom ziet gij droevig, somber, zo somber? Wat is de reden daarvan? Is er reden? Je zult toch eenmaal moeten bekennen, o God, het was alles, alles mijn afwijking. U hebt nog nooit reden gegeven, nog nooit reden gegeven en oorzaken dat ik zo boos of bedroefd ben of kijk. U hebt nooit geen reden gegeven dat ik u zou kunnen beschuldigen. Nee. Daarom, vrouw, wat weent gij? Mens, waarom? Wat is er? Wat is er? En ze zegt zonder meer, maar je kunt, maar als het gezegd heeft, dan draait ze zich alweer om. Omdat ze mijn heren weggenomen hebben, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Liefde. Mijn heren en mijn God. Mijn heren. Maria, voel je dan de tegenspraak niet in alles? Je hebt het over de heren. Hoe kan dat nou? De heren, dat is die machtige zaligmaker, die Kyrios. Die opstaat uit de doden die het alles voorzegd heeft. Hoe kun je nou zo praten? Ja? Hoe kunt u zo praten? Hoe kunt u vanmorgen zeggen, het is toch met mij niks meer te doen, het is toch afgelopen. Ik zal nooit meer blij worden in mijn leven. Het is voor mij niet. Hoe kunt u dat zeggen? Hoe kunt u zeggen, het is weer geen Pasen vandaag. Hoe kunt u dat zeggen? Dat mogen we ook wel zeggen tegen elkaar als we tegen Maria zeggen. Hoe kunt gij dat zeggen? Hoe kunt ge dat zeggen? Het lijkt wel alsof ge over een Jezus spreekt die niet krachtig is om te verlossen. Die weg is. Wat kan je nameloos arm gedrukt daarin zijn, hè? Dood, hij is dood. Is die dood, Jezus? Ik heb niks meer van hem gehoord. Foei. Vanochtend hoor je het weer. Heb je thuis het woord niet gelezen vanmorgen? Ja, toch? O, wat zijn wij toch een ellendelingen. Wat zijn wij toch een onverstandig en trage van hart. Maar tussen haakjes mag ik toch nog zeggen, mijn heren. Mijn heren. Want dat wist Maria wel. Dat wist ze. Mijn heren. De duivel had ze niet beter gemaakt. Ze had zichzelf ook niet beter gemaakt. Maar dat had de Heere gedaan. Die wonderbaarlijke meester. Die had gezegd. Ga uitduivelen. En die had haar meegenomen. In zijn eeuwige liefde. Mijn Heere weggenomen. Dat kan nooit natuurlijk. Nee, kan ook nooit. Maar ik dacht vanmorgen, hoe kunnen wij nou zo akelig naar Gods huis gaan? Hoe kan dat? Dat is precies hetzelfde, mensen. Wij weten nog veel meer in dat opzicht. We weten ook hoe de Heere zich aan haar heeft geopenbaard. Dat hij teruggekomen is. Dat hij gezegd heeft dat ze hem niet aan mocht raken. Dat hij gezegd heeft, ik kom terug met mijn heilige geest, met mijn genade geest en majesteit. De God van Elia, van Maria, die is niet dood, die leeft. Maar nou is de Heere zo goed dat hij zulke akelige mensen, dat hij die niet opsluit voor eeuwig in de gevangenis waar ze eigenlijk thuis hoorden, om te zeggen, dwaze zondaren, miskenners. Nee, hij houdt veel van zijn schapen. Zoveel dat hij brengt ze terecht in zijn effen recht. Het zacht gemoed. Zacht gemoed? En zegt iemand, ik ben juist zo'n harde. Ik ben zo'n harde. Zacht gemoed, dat is dit. Mijn Heere. Dat is liefde. Dat is dat plaatsje in dat gemoed als het ware, waar de liefde getroffen heeft. En daar zullen ze het altijd van verliezen, de liefde. Als de koning Petrus aankijkt in de zaal, de liefde, daar gaat hij. Als de Heer tegen Thomas zegt, breng je vinger hier. Het hoeft al niet meer, de liefde, mijn Heere en mijn God. Als ze zo dor en dood over de aarde gaan, dat het geloof zo in en weggezonken is, terwijl het eeuwig blijvende woord voor hun neus ligt. God spreekt weer door zijn woord. En ze gaan eraan. Liefde. Als hij zegt, ben ik zo lange tijd bij u. Hebt ge mij niet gezien? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja? Ze kunnen zo ongevoelig, zo hard zijn, dat ze het wel een paar keer hebben gelezen en het zegt hun allemaal niet. En dan in één ogenblik, God, hij heeft zijn zegen beschoren over Sion. Daar horen ze hem. Vader, ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt, maar dat ge ze bewaart van de boze. Ik heb ze uw naam bekend gemaakt. Liefde. Mijn Heere. Oh, dat is eigenlijk zo, dat een zondaar, die kan wel eens eigenaardige gedachten hebben. Hij kan wel eens denken in zijn hart, als de koning eenmaal zeggen zal, ga weg van mij, gij vervloekte. Dan zou ik zeggen, het is en blijft toch Jezus, zaligmaker, redder. Want hij heeft geen onrecht gedaan. Hij is enkel barmhartigheid, ontferming, rechtvaardigheid en waarheid. Maar zo zal het niet gebeuren. Want de Heere zal ze alle in Sion voor hem doen verschijnen. Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. Ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Gelegd. Wat denkt u? Zou op de derde dag de Heere Jezus, door wie dan ook, het zij door een Maria of door een Petrus of een Johannes, versjouwd moeten worden? Zullen ze dat ooit kunnen beleven? Zou dat mogelijk zijn? Dat de Heer op de derde dag verlegd wordt? Zoals wij een lijk afleggen en verleggen? Maria toch. Wat denkt ge wel? Gemeente, wat denkt u wel? Wat denkt u wel? Ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Oh, je zou zeggen, Maria, de vraag van de engel, die biedt toch al reeds een oplossing. Voel je er niet uit dat de engel wat zeggen wil? Voel je niet dat ze willen dat je zegt, nou vertel het nou eens. En wacht nou eens even, ze draait zich al direct weer om. Die engel heeft ze ook niks aan. Want er staat achter, ze keerde zich achterwaarts. Zo. Daar is het. Ze gunt zich de engelen geen eens tijd om nog wat te zeggen. Terwijl die engelen het weten, die weten ervan. Die weten wat er geschied is. Nee. Daar zien we nou onverstand, liefde, ongelovigheid, alles zo dooreen gevlochten, dat je het niet uit elkaar weet te halen. Maar die zich daar nou in terugvindt met al zijn dwaasheid en zijn verkeerdheid, die worsteling van al die elementen tegen en door elkaar, die mag toch moed scheppen op het ogenblik vanmorgen, want de Heer bemoeit zich ermee hoor. De engelen zitten in het graf, maar de grote herder der schapen, hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd nog hongersnood. De herder maakt het wel in orde. Dus hoeven geen schoenen met spijkers aan te trekken om eens een flinke schop te geven van hup, nee. We gaan er maar naast zitten, naast die Maria. Of nog een beetje lager, een lagere verdieping. En zeg, ach Maria, dat ik één traan mocht schreien met u. Want mijn ziel gaat uit van sterk verlangen tot God die leeft. Eén ding is zeker, gemeente. Er blijft helemaal niets meer over om ons op de borst te slaan. Er blijft helemaal niks over om een medaille op te hangen en te zeggen, wij zijn het volk, wij zijn, nee. Er blijft ook geen roem meer over. Er blijft alleen aan het einde over, vriendelijk bedankt, grote herder Israëls, dat u zich met uw dwalende schaap wilde bemoeien, want ik had er nooit meer uitgekomen. U had er ook niet meer uitgekomen. Maar nu mag ik u toeroepen, vanwege zijn liefde, uw hart zal vrolijk leven. Hij zal u niet begeven, nog verlaten, al kunt u het niet meer uit elkaar houden. Hij zal zijn onderwijs dienstbaar stellen, opdat ge ook met de man Gods moogt zingen. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu, geleerd, houd ik uw woord en wegen. Ja, want de Heere Jezus gaat niet onderwijzen om ons erin te laten steken, in het ongeloof en in het onverstand. Want hij is bezig om het verstand te openen. Gisteren, vandaag en eeuwig zal hij dat doen, uw verstand openen. Maar als u het niet verder kunt brengen dan tot zover, blijf dan waar ge zijt. En gij zult spoedig vernemen uw naam. Gij zult spoedig horen, hij bemoeit zich met mij afgedwaalde. Gij zult spoedig horen, Jezus leeft, mij ten goede. Anders was ik in het graf blijven zitten. En ik had er nooit meer uitgekomen. Amen.